Goedenavond gemeente, deze maandagavond hebben we weer een avondsluiting aan het begin van deze nieuwe week. Samen met Lucas van den Berg hoop ik deze avond dan voor u te verzorgen. Lucas van den Berg achter het orgel en hij gaat allereerst voor ons spelen Psalm 99, de versen 1 en 3. Die zal ik eerst voorlezen. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert. Eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen. Hij is Israëls zegen. Loof met hart en stem, loof de kracht van hem die het recht bemint, in zijn rijksbewind. Het recht hebt gij gestaafd, hetgeen aan Jacob gaaft, toonde aan Israëls leden recht en billijkheden. We gaan samen een klein stukje lezen uit het Lijdensevangelie. Ik lees dat u met u Johannes 18, de versen 28 tot en met 32. Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met 32. Zij dan, de Hoge Raad, Sanhedrin, leiden Jezus tot Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En zij gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat ze het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zoude. Ze hebben hem, zo heeft het Sanhedrin in die donkere nacht, op die vroege morgen van een nieuwe dag, ze hebben gedacht, eindelijk hebben we hem. Dat hij zich gewillig had overgegeven, beseften ze niet. Dat hij geen slachtoffer, zeker niet hun slachtoffer was, beseften ze ook niet. Dat de Heere Jezus een weg ging tot en met het kruis, de dood en het graf, die hij zelf bepaald had, begrepen ze helemaal niet. Caiaphas heeft ze wel eens verweten, de andere leden van de Sanhedrin. Jullie begrijpen er niets van. Gij verstaat niets. Maar zelf verstond u er ook niets van. Van de weg die de Heere Jezus gaat, verstaan wij van onszelf ook niets. Dat moet allemaal geopenbaard worden, duidelijk worden. Er moet licht over opgaan, ook over de versen die we zojuist hebben gelezen. Ze hebben de Heere Jezus gevangen naar het praetorium, het rechthuis van Pilatus gebracht. Hij had al het een en ander meegemaakt, een ondervraging, een marteling. Hij was geslagen, bespuwd. En zo wordt hij dan over de straat naar Pilatus gebracht. En dat is een schande, zo over de straat gebracht, geleid te worden. En dat heeft de Heere Jezus ook willen ondergaan. Schande lijden, dat hoorde ook bij het lijden. Dat nam hij ook op zich. En u kent de uitdrukking uit het avondmaalsformulier wel, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Door het geloof in de Heere Jezus worden we ook voor de schande bevrijd. En als dat geloven niet is, dan zal alles uitkomen. Dan zal eeuwige schande ons deel zijn. De schande die wij verdiend hebben, heeft de Heere Jezus dus gedragen. En daar gaat hij dan. Van het huis van Caiaphas naar het huis van Pilatus. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En dat is het huis waar Pontius Pilatus zetelt. In deze dagen is hij daar, in de dagen van het paasfeest. Hij zetelt altijd in het noordelijk gelegen Caesarea. Maar hij is overgekomen naar Jeruzalem. En ze dachten bij zichzelf natuurlijk, dat komt ons goed uit. Dan hoeven wij niet helemaal naar Caesarea, dat is even gemakkelijk. Want ze hadden ook nog eens haast. Het paasfeest was aangebroken met de nadruk op de avond en ze wilden voor de tijd alles afgehandeld hebben. Ze hadden zelfs een officieel besluit genomen om Jezus te vangen niet op het feest. Nu ja, het begon wel te dringen, want het was al vrijdagmorgen. Ze werden er zenuwachtig van. Ze hebben hem naar het rechthuis geleid. Het was morgens vroeg en dan staat er en zij gingen niet naar binnen. Ze hebben dus gevraagd of de rechter Pilatus naar buiten wilde komen, naar hen toe. Ja, want waarom wilden ze dan niet naar binnen? Ja, het was toch immers het huis van een heiden, een Romein, een onbesnedene. Wat komt in dit gedrag hun vroomheid, een ingebeelde vroomheid, een vroomheid aan de buitenkant openbaar. Ze wilden niet dat huis binnen, want dan zouden ze onrein zijn voor een poos naar de wet van Mozes en dan zouden ze het paasfeest niet kunnen vieren. Dat zat er dus achter. Achter die vroomheid schuilt huichelachtigheid, goddeloosheid eigenlijk. Wat zijn ze toch vrome, wat zijn ze toch goed? En ondertussen gebeurt hier het allergrootste onrecht. Jezus, gevangen. En ze hebben besloten, dat is ook het besluit van hen geweest, dat hij ter dood gebracht moet worden. Daar hebben ze wel Pilatus voor nodig, maar dat besluit is dan in ieder geval genomen. Pilatus hoeft alleen maar even gauw zijn handtekening te zetten onder hun besluit. Wat een onrecht. En toch moeten we ook niet vergeten dat hier ook een weg door God wordt gegaan, waarvan we zojuist gezongen hebben in Psalm 99. God bemint het recht, God handhaaft het recht. God gaat met de zonde afrekenen. En dat in deze weg, dat Jezus geen slachtoffer dan, maar een offer voor de zonde zal worden. Maar in ieder geval, je kunt ervan schrikken, wat is dat toch erg als de buitenkant maar goed is, denken we vaak. Als we maar leven, netjes leven zoals dat moet, dan vinden we het allemaal wel goed. Maar we leven dan misschien ook wel aan de Heere Jezus zelf voorbij. Dat deden zij, dus ze leefden keurig, netjes. De wet van Mozes had dat verboden, dus nee, ze gingen niet naar binnen, maar ondertussen verwierpen zij het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En ze wilden het Pascha eten. Het Pascha dat herinnerde aan de uittocht. Het Pascha dat herinnerde aan die nacht in Egypte, waar de engel, de verderfengel, door Egypte, maar ook door Gozen ging en overal de eerstgeborene sloeg. Behalve degenen die achter het bloed wegschuilden. Ja, dat wilden ze dan die avond met elkaar gedenken en vieren. Op de avond van een dag waarop ze een moord hebben gepleegd. En het paaslam hebben veracht en verworpen. Als hun ogen daar niet op tijd voor open zijn gegaan, zal dat een eeuwig oordeel met zich meegebracht hebben. Wel nu, Pilatus die komt naar buiten. Hij vindt het natuurlijk wel vreemd, maar hij is wel wat gewend van die eigenzinnige Joden. Hij komt er naar buiten en hij vraagt wat er aan de hand is. Ze hebben iemand bij zich. Hij bekijkt deze mens, zoals het er aan staat, zoals hij dan ook zegt, eens goed. Nou, hij ziet er nou niet echt bepaald als een misdadiger uit. Nee, hij heeft wel wat verwondingen, ziet hij. Misschien heeft hij zich verdedigd toen hij gevangen genomen werd. Dat zou kunnen, dat weet Pilatus allemaal niet. Maar de vraag die hij stelt is een terechte vraag, een logische vraag. Hij is toch immers rechter. Waarvan beschuldigt u hem, zo vraagt hij. Wat heeft hij misdaan? Dat is eigenlijk een vraag waar ze al een hele tijd mee zitten. Waar kunnen ze hem nu eigenlijk van beschuldigen? Ze hebben wat kleine, onzinnige dingetjes verzonnen, gevonden. Dat is het dan. Maar eigenlijk hebben ze niets kunnen vinden. Dus nu weer die vraag van de rechter. Wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En als ik dat wil weten, kan ik een oordeel vellen. Een lastige vraag. Ja, ze zijn het erover eens dat hij sterven moet, maar ja, waarom eigenlijk? Ze antwoorden vanuit de hoogte, wat denkt u wel van ons, zeggen ze tegen Pilatus. Als deze mens geen kwaaddoener was, hadden we hem niet tot u gebracht. We brengen geen onschuldige mensen bij u, wat denkt u nou wel? Wij zijn eerlijke mensen. Hier is een boosdoener, een kwaaddoener, die brengen we naar u. En er moet recht geschieden. Het snijdt door je ziel, hè, als je deze dingen hoort. En zeker ook als je de Heer Jezus kent in zijn gewilligheid en bewogenheid en zijn liefde om het offer der wereld te zijn, om zondaren met God te verzoenen. Een kwaaddoener. Jezus een kwaaddoener. Wie is eigenlijk de kwaaddoener op die vroege morgen? Is dat niet Caiaphas, de hoge priester? Zijn dat niet al die leden van de hoge raad die meegekomen zijn om zo snel mogelijk het vonnis te vellen over deze kwaaddoener? Ontzettend dat ze hem zo noemen, hè? Het is eigenlijk dus geen antwoord op de vraag van Pilatus. Pilatus die wil weten, wat heeft hij dan gedaan? Wel nu. En zij antwoorden, nou natuurlijk heeft hij wat misdaan, anders hadden we hem nooit naar je gebracht. Ze kunnen geen antwoord geven. Nog steeds niet op die vraag, wat heeft hij eigenlijk misdaan? En waarvan moeten we hem eigenlijk beschuldigen? Dat is eigenlijk wel een groot probleem. Ze staan nu bij de rechter en ja, nu vraagt de rechter zo, waarvan moet ik hem beschuldigen? En dan zeggen ze dit maar. Als hij geen kwaaddoener was, hadden we hem echt niet naar u toegebracht. Wat denkt u wel van ons? Wel, Pilatus kan er niet verder veel mee doen. Hij zegt, nou ja, nemen jullie hem dan maar. Je hebt mij helemaal niet nodig. Jullie hebben toch zelf ook een wet. Oordeel deze mens dan naar jullie wet. Maar dat willen ze ook niet. Omdat hun besluit alvast staat, zij willen dat Jezus sterft. En ja, ze zijn niet zelf de baas in het land, dat zijn de Romeinen. Daar hebben ze een handtekening van meneer Pilatus voor nodig. En daarom zijn ze hier ook. En dan zeggen ze, als Pilatus zegt, nou neem hem zelf en handel met hem naar jullie wet, dan roepen ze, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dan schrikt Pilatus natuurlijk. Oh, is het zo erg met deze mens? Ze noemen hem een kwaaddoener, maar als hij de dood verdiend heeft, dan moet het wel een hele erge kwaaddoener zijn. Zo eindigt dit stukje dat we samen hebben gelezen. Nee, nog niet helemaal. Er komt nog een toepassing. De geschiedenis gaat trouwens ook nog verder. En de Heer Jezus is inderdaad veroordeeld, ten onrechte. Maar ook omdat Pilatus er verder geen raad meer mee wist. Hij moest toch wat. En zo vierde het onrecht op die dag hoogtij. Dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat het recht van God wel zegevierde op die dag. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden, zeiden ze. Dat was ook zo, alhoewel ze toch eigenlijk met dat gebod het ook niet zo nauw namen. Ze namen wel heel makkelijk stenen op om iemand te doden. Maar in ieder geval, als Pilatus hoort dat ze de doodstraf willen, dan wordt het probleem alleen nog maar groter. Maar God wil ook de doodstraf. Dat is eigenlijk die andere kant. De lijn van het evangelie. God wil dat de zonde gestraft wordt. En er is maar één straf voor de zonde. Dat is de dood. Geen gevangenschap, geen bekeuring en boete, maar de dood. Dat is de enige straf op de zonde. En de Romeinen kenden de doodstraf natuurlijk wel. De doodstraf door ophanging, of zoals Jezus het noemde, verhoging. Je werd verhoogd van de aarde. Die doodstraf kenden de Romeinen. En die straf, die zou straks uitgesproken en uitgevoerd worden. En dat was de bedoeling van de hemel. Dat was de bedoeling van de Heere Jezus. Dat hij verhoogd zou worden. Zo was het ook voorzegd. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Is er een verschil in doodstraffen dan? Stenigd worden bijvoorbeeld, of gekruisigd worden? Ja, voor wat betreft de Heer Jezus wel. De verhoging, het hangen aan een hout, het hangen aan een kruis of aan een galg, dat was een dood door God vervloekt. Je stierf de vloek dood. En dat was de weg die God Jezus wees. En dat was de weg die Jezus wilde gaan. Want, zo eindigt het stukje wat we gelezen hebben, het woord van Jezus moest vervuld worden. Hij had gezegd hoedanige dood hij sterven zou. Wat voor soort dood hij sterven zou. Zo zal blijken dat hij de volledige straf zou dragen. De echte straf op de zonde. En dus ook de straf op de zonde zou wegdragen. Wegdragen, zodat de zonde zou verdwijnen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat wilde hij, een vloek worden, opdat anderen gezegend zouden worden. Daar hebben de mensen van het Sanhedrin geen oog voor gehad. Die dachten daar niet aan, terwijl ze die dag toch het Pascha zouden vieren. Maar je kunt dus blijkbaar het Pascha vieren zonder te beseffen wat je eigenlijk doet. In de kerk zitten zonder te beseffen wat je eigenlijk daar doet. Bidden zonder te beseffen wie de Heere is. Een godsdienst die geen fundament heeft. Dat was het precies hier bij deze Joden. Ze leefden aan de noodzaak van het offer, van het zoenoffer voorbij. Ze hadden geen verlossing van de zonde nodig. Pilatus en zo en al die andere heidenen natuurlijk wel. Maar zij, de deftige Joden, de vrome Joden, niet. Ze wilden toch immers niet naar binnen in dat praetorium? Ze gingen niet bij een heiden naar binnen. Ze waren daar te goed voor. En ze keken op die heidenen neer. En zo stonden ze hoog met zichzelf. Ja, wat moet je dan met een verlosser? Wat moet je dan met bloed dat reinigt van de zonde? Wat moet je dan met de weg van het heil die God heeft uitgedacht? Jezus, zo begonnen we vanavond, is een weg gegaan die hij zelf heeft uitgestippeld. Hij wilde die vloekdood sterven. En zo een zegen worden, tot op de dag van vandaag, ja, tot in eeuwigheid. Een zegen voor mensen die moeten zeggen, en dat is Psalm 130, en die psalm zal nu door Lucas gespeeld worden, Psalm 130, eerste, tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan krijg je vergeving nodig. En daar gaat het versje ook verder over. Maar nee, er is vergeving. Altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. En daarom ook het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. We zullen samen nog bidden. Zo mogen we het begin van deze week weer een avondsluiting hebben, heren. Nog enkele weken en dan is dat ook weer voorbij. We danken u dat het allemaal weer kon en mogelijk was. En dat uw woord mag klinken ook in deze bijzondere tijd, de lijdenstijd. We willen ons ervoor bewaren voor die valkuilen waar het Sanhedrin instapte. Om vroom te blijven en goed en godsdienstig, maar toch aan het lam voorbij te gaan. Ontzettend is dat toch. Geen oog te hebben voor hun eigen schuld en daarom aan het offer van Christus, het bloed van Christus voorbij gaan. Bewaar ons voor die valkuil. Het geeft dat wij mogen zien dat u, Heer Jezus Christus, geen slachtoffer bent geweest die van het ene plekje naar het andere werd gesleept en uiteindelijk aan het kruis terecht kwam. Maar dat u uw eigen weg ging en dat u wist wat over u komen zou. En dat de kruisdood bepaald was door u zelf om een vloek te worden. Een ontzettende gedachte is dat. Voorbijgegaan te worden door de mensen, dat is al erg genoeg, maar vooral ook door God de Vader voorbijgegaan te worden. Wel de klacht horen, mijn God, maar er niet op ingaan, dat is de vloek. En dat om zegeningen te verwerven. Voor mensen die moeten zeggen, wij hebben dat verdiend, zoals we dat ook in het laatste lied zullen horen. Wat wordt het dan een wonder, heren, dat u dat alles wilde doen, om een zegen te bewerken. Tot op de dag van vandaag, en wij mogen daar een beroep op doen, om vragen. Zodat u, als wij tot u komen met onze noden en zorgen, met onze zonde en schuld, dat u dan niet zwijgt, zoals toen op Golgotha, maar spreekt, ik ben uw heil alleen. Wilt u de hele gemeente gedenken, in zorg en moeite, in allerlei omstandigheden, ook in omstandigheden van vreugde, geef dat we het verschil mogen zien, dat er niet is, maar dat u wel maakt tussen zoveel volken en ons. We bidden als een volk in vrijheid, voor een volk dat niet de vrijheid kent. Voor een volk dat niet verdrukt wordt, voor hen die wel verdrukt worden. Zeker vanwege het geloof. Laat uw koninkrijk mogen komen, heren, met kracht en heerlijkheid. Heb dank voor deze avond. Wilt u onze zonden vergeven, ons gebed horen om Jezus wil. Amen. In het laatste lied dat dan gespeeld zal worden is het lied is dat mijn koning zal twee coupletten die gespeeld zullen worden citeren. Is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie, zie aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die smaad, die slagen? Hij, Godes eigen zoon, ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornen kroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Ik wens u allen Gods zegen toe. En tot een volgende keer.